Clara.
Het hart van Napoleon, de keizer en de vrouwen. Met Johan op de Beek.
We bevinden ons in het jaar 1804, het einde van het jaar, november, eind november. Want ja, een van de grootste gebeurtenissen van de eeuw op dat moment zal plaatsvinden. De keizerskroning. Geweldig belangrijk politiek moment in het jonge leven van de republiek, die eigenlijk gaat overgaan naar een republikeinse monarchie met aan het hoofd een keizer, keizer Napoleon de Eerste. En daarvoor laat hij natuurlijk paus Pius de Zevende helemaal uit Rome overkomen om de zaak in te zegenen. Wordt ook mee overeengekomen dat het niet de paus zal zijn, maar Napoleon zelf die de kroon op zijn hoofd zal zetten en op die van zijn echtgenote Josephine, waarvan hij nog altijd niet gescheiden is, want er zijn eigenlijk in dat jaar maar twee zaken geweest waar Napoleon mee bezig was. Dat is de staatszaken, natuurlijk die keizerskroning en de scheiding. En het is omdat de omgeving, Talleyrand, Fouché, de Senaat en uiteindelijk de hele Bonaparte-klan allemaal in de handen staat te klappen omdat hij eindelijk beslist heeft om zijn vrouw te verstoten, dat hij daar zo van kapot is, van zijn melk is, onrechtvaardig vindt, dat hij van de weerom stuit, en dat is ook weer typisch Napoleon, zegt van, wel, als het zo zit, dan blijft ze bij mij, want die vrouw verdient dat. En zo gaan we dus recht naar die, na heel veel tumult en geruzie in de familie. Want het is posities innemen en zo verder. Josephine wordt nog aardig wat gepest in de coulissen. Maar het is zij die uiteindelijk voor een coup de théâtre gaat zorgen. Want wanneer er in Parijs grootse voorbereidingen worden getroffen voor die ongelooflijke gebeurtenis in de Notre-Dame, gaat Josephine nog een nummertje opvoeren. En waarom gaat ze dat doen? Wel, er is natuurlijk een belangrijk punt. Ze zijn wel getrouwd, maar nooit voor de kerk. En Josephine haalt het zich in het hoofd dat als ze nu ook nog eens van dit moment gebruik gaat maken om voor de kerk te trouwen, dat bedreigde huwelijk, haar bedreigde huwelijk met Napoleon, kracht gaat bijzetten. En het is de moment natuurlijk, want nu gaat die paus die keizer en die keizerin zegenen in Notre-Dame, niet wetende dat ze eigenlijk niet voor de kerk getrouwd zijn. Hij is natuurlijk naar kerkelijk recht en dergelijke meer. Kan dat niet. En dus, wat doet Josephine? 48 uur, wat een timing. Net voor de plechtigheid sluipt ze dus letterlijk 's avonds in het paleis naar de verdieping waar de paus verblijft, niet om de man oneerbare voorstellen te doen, maar wel om hem in zijn oor te gaan fluisteren dat hij dus, ja, in het ootje wordt genomen, want er is alleen sprake van een burgerlijk huwelijk. En die paus, één keer hij dat weet, die kan niet meer terug. Die moet nu zeggen van, ja, ik kan mij niet voor zoiets lenen. Jullie moeten getrouwd zijn voor de kerk, anders kan ik niet aanwezig zijn in die kathedraal. Je had voorstellen, ten aanzien van duizenden mensen, de vooraanstaanden van het Rijk, maar ook alle buitenlandse ambassadeurs en noem maar op. Het zou een ongelooflijke afgang zijn voor Napoleon en voor het land. En dus, ze weet natuurlijk dat als de paus dit met Napoleon gaat bespreken, dat Napoleon 48 uur voordat moet gebeuren, niet meer terug kan. En dat gaat geschieden. Ze neemt een groot risico, het is een berekend risico, want Napoleon in de maling nemen, zoals ze hier doet, dat kan natuurlijk zware gevolgen hebben. Aan de andere kant, het is haar laatste kans om dat huwelijk toch nog meer kracht bij te zetten. En dus Napoleon, woest, knarsetanden, wild om zich heen schoppen, maar hij beseft dat Josephine hem natuurlijk in de fuik heeft. Zij heeft hem zitten, want hij kan dat niet meer afzeggen. Stel u voor, duizenden genodigden, heel Parijs in rep en roer voor die kroningsplechtigheid. Hij kan niet meer terug en hij moet dus, dik tegen zijn goesting, instemmen met een kerkelijk huwelijk. Dat zal gebeuren op een manier die niet veel ruchtbaarheid gaat geven, want het zal 's nachts gebeuren, zonder getuigen, en dan nog met een kardinaal die eigenlijk de oom, de Corsicaanse oom is van Napoleon. Maar ze heeft wel haar slag binnen. Het huwelijk is niet alleen een burgerlijk, maar ook een kerkelijk huwelijk geworden, waarvan de paus eigenlijk nu weet heeft. En Josephine denkt, nu kan hij mij niet meer dumpen. Oh, Dat Napoleon uiteindelijk toch met Josephine in zee gaat voor dat keizerspaar dat ze nu gaan worden, het is uiteraard een staatszaak, omdat wie naast hem zijn vrouw is, dat moet ook iemand zijn die voor een troonopvolger kan zorgen. En iedereen weet, en Napoleon het best van allemaal, dat zij ja, dat niet kan. Ze is daar te oud voor, tussen aanhalingstekens. En toch doet hij het. Dus met andere woorden, het feit dat Napoleon er toen in 1804 voor gekozen heeft om toch die Josephine bij zich te houden, niet te verstoten en niet van te scheiden en haar die keizerin-titel te gunnen, ja, dat kan je alleen maar. Je kan alleen maar zeggen, hier spreekt maar één orgaan en dat is niet het verstand, dit is het hart van Napoleon dat gesproken heeft. Tussen haakjes, waarom kan die Josephine geen kinderen meer krijgen? Zij die toch al die twee kloeken, die fantastische Hortense en die kloeke militaire Eugène ter wereld heeft gezet. Maar dat is een hele tijd geleden. Josephine is nu ook weer niet zo oud. Ze moet wel wat opgelapt worden door de kunstenaars, door David en Isabelle, die de rimpeltjes er wat moeten afschilderen en wegcamoufleren. Dat is waar. Maar anderzijds is ze ook weer niet te oud. Enige verklaring is dat Josephine vroegtijdig in menopauze is gegaan. En hoe komt dat wel? De vrouw die al een zwak zenuwgestel had uiteindelijk, laten we niet vergeten dat ze nog niet zo lang geleden, in 1793, dat is amper 9 jaar geleden, dat ze 3 maanden lang on death row heeft gezeten in de dodencel van Les Carmes, wachtend op een zekere doodvonnis op de guillotine. Het was een zeer stresserend, is een veel te zwak woord. Het was een afschuwelijk, het was een hel die ze daar beleefde. Ze is daar buiten gekomen met veel problemen, met geestelijke problemen, half depressief en met een compleet geknakt zenuwstelsel. En zo'n shock zou wel eens de reden kunnen zijn waarom ze de allerzwaarste prijs misschien betaald heeft. En dat is dat ze inderdaad nooit meer nog een kind zou kunnen krijgen. En dus ook geen kind van Napoleon. Op de ochtend van 2 december 1804 is het zover. De lucht is betrokken in Parijs, er staat een stevig noorderwindje en op de thermometer lezen we niet meer dan 3,3 graden, maar de sfeer in de stad is veel warmer, tribunes overal, de stad gonst van de hoogwaardigheidsbekleders, de ambassadeurs, kardinalen, senatoren, staatsraden, maarschalken, generaals en dergelijke meer. Ze zijn er allemaal verzameld in en zelfs rond de Notre-Dame. Tienduizenden juichende mensen. En dan dat fantastische paar, hè, in paarse fluwelen mantels met hermelijn bedekt, die kostuums van Napoleon en Josephine. Hij met een lang zijden gewaad eerst. En zij, ja, met een soort vrouwelijke versie van de keizerstoga. En zo trekken ze naar die kathedraal. Het is in die kathedraal dat het al meteen tot het zoveelste incident komt met de familie van de Bonapartes, de twee zusjes die de sleep moeten dragen. Die doen dat zeer tegen hun zin, namelijk omdat ze het moeten van Napoleon. En ze gaan haar saboteren, want wanneer ze de kathedraal onder de ogen van duizenden binnenschrijdt, dan gaan die zusters van Napoleon even de pas inhouden met die lange, zware sleep, waardoor Josephine dreigt warempel het evenwicht te verliezen. Napoleon is al een paar stappen verder, die merkt dat en die is woedend, die draait zich sissend, zijn blikken bliksemen die zusters ongeveer neer en hij mompelt iets tussen zijn tanden wat niemand kan verstaan, maar vanaf dat moment gaan die zussen geen kik meer geven en zal de plechtigheid zonder incidenten kunnen verder gaan. En ze gaan dus die Notre-Dame binnen en wanneer ze in de middenbeuk verschijnen, klinkt er daar een daverend onder de beuken van die eeuwenoude Notre-Dame, een daverend vive l'empereur. Napoleon ziet men echt bleek wegtrekken, zichtbaar geëmotioneerd. De man is, dat is uitzonderlijk, want je ziet nooit iets aan hem, maar op die moment voelde hij de geschiedenis werkelijk op zijn schouders hangen. En ja, duizenden ogen zien dan het moment, hè, waarop ze op het paarse kussen knielt voor hem. Hij die de kroon, zijn armen naar de kroon uitstrekt, die op zijn hoofd plaatst en vervolgens op die van zijn echtgenote. Het is ongelooflijk. 35 jaar jong is die Napoleon. De man die geboren is in Ajaccio, groot geworden op slagvelden. Nu de keizer van de Fransen. Het is een moment dat geen mens die erbij was, heeft onbewogen gelaten. En we weten dat natuurlijk weer van onze trouwe ooggetuige Constant, Napoleons lakei, die er natuurlijk vlakbij stond en die krijgt zijn emoties niet weggeslikt. Hij die als geen ander weet wat er in die intieme wereld van die twee die daar nu voor het altaar staan, wat zich daar allemaal heeft afgespeeld in de afgelopen maanden, de worstelingen, de tsunami van emoties die daar zijn, die zijn voorbijgekomen. En hij schrijft, ontroerd sloeg ze de ogen op naar hem met zoveel tederheid. En hij beantwoordde haar blik, maar zonder afbreuk te doen aan de ernst van het moment ten aanzien van zoveel getuigen. En toch, schrijft Constant, en toch hebben deze twee harten elkaar in een oogwenk begrepen, ondanks de imposante en luisterrijke omgeving. Je kunt het je zo voorstellen, die Constant, die moet... Je ziet de tranen over die man, zijn wangen biggelen gewoon. En hij was niet alleen. Want Leur Junot, die het ook allemaal, al die maanden, al die jaren van dichtbij geobserveerd heeft, die bevoorrechte getuigen, onze bevoorrechte getuigen, want we lezen nog altijd tot op de dag van vandaag, haar emoties en wat ze daar zag op dat moment in die kathedraal, die heeft meer dan één traan verbeten hoor. Toen Napoleon die kroon nam en die met een langzaam, plechtig, maar oh, zo beladen gebaar op dat hoofd plaatst van die beproefde echtgenote van hem. En Junot, Laure, die zegt, je zag hem stralen toen hij de keizerin op zich af zal komen. En toen ze knielde en ze haar tranen niet meer kon bedwingen. En die tranen over haar ineengestrengelde handen vloeiden, die meer naar hem dan naar God leken te reiken. Op dat moment voelde je dat er tussen die twee mensen een van die dingen gebeurde die maar een paar keer in een mensenleven voorkomen en, schrijft Laure Junot, die de leegtes van jaren opvullen. Wie daar koud bij blijft, die moet het mij eens komen vertellen, maar toen ik het allemaal schreef in het hart van Napoleon, ja, beste luisteraar, u heeft er het raden naar hoe uw schrijver zich toen voelde, vooral omdat je dan weet, dat weten we van de bevoorrechten die erbij waren, dat ze die nacht, na die kroning, terwijl ja, de sneeuwvlokjes over Parijs neerdwarrelden, die nacht hebben Napoleon en Josephine opnieuw, voor het eerst sinds heel lang, opnieuw met elkaar geslapen. De romantiek keert dus heel even terug in het echtpaar, maar van veel privacy hebben ze toch echt wel niet genoten hoor, want ze worden in de gaten gehouden. Dat is voor een stuk normaal natuurlijk, voor het eerste echtpaar van het land, maar er gebeuren ook abnormale dingen, want ze worden duidelijk bespioneerd. Zowel Josephine als Napoleon krijgen in de loop van de volgende maanden en zelfs jaren plotseling zo van die anonieme brieven. Hij over haar bewegingen en gedrag en zij over het zijne. En we weten niet van wie, zij ook niet, van wie die brieven afkomstig waren. Het akelige is dat die anonieme brieven ook details bevatten die alleen konden geweten zijn door mensen uit hun directe omgeving. Stel je dat voor, je leest allerlei dingen over jezelf of over je echtgenoot of echtgenote. En je beseft, dit weten alleen een paar mensen die heel dicht bij ons staan, die we elke dag zien, die misschien onze brieven schrijven of die ons begeleiden. Heel akelig. En het kan natuurlijk niet anders dan de donkere kracht die daarachter schuil gaat, dan dat Fouché is, de perfide Fouché, de politieminister, die iedereen laat bespioneren in het land, ook het hof, ook de keizerlijke familie en dus ook zelfs Joséphine en Napoleon. En dat gaat jaren zo duren. Wie is dat personage die langs de gladde muren van het paleis sluipt en die alles ziet? We weten het tot op de dag van vandaag niet. Er wordt natuurlijk naar gezocht en zover. Nooit hebben ze die kunnen te pakken krijgen. En het is voornamelijk op basis van die anonieme tips, die dus duidelijk bedoeld waren om een wieg te drijven in dat huwelijk. En daarom denk ik natuurlijk dat het Fouché was die erachter zat, omdat hij er belang bij had dat die Joséphine verdween. Hij was zeker een van degenen die aan zijn eigen hart gedacht en wilde dat er een troonopvolger kwam, dus die Joséphine moest gaan. Het is via die anonieme tips dat Joséphine inderdaad natuurlijk een en ander gaat te weten komen, voor zover het nog niet geweten was, over het uithuizige gedrag van haar echtgenoot en over de werkelijke opeenstapeling van avontuurtjes en avonturen die je nu gaan volgen. Een van die geruchtmakendste vrouwen in het leven van de keizer was zeker Éléonore de Nueil. Een meisje uit de betere kringen die bij de fameuze Madame Campan haar opleiding heeft genoten. Die Madame Campan, dat is nog een oud gediente van het hof van Marie-Antoinette, stel u voor, die de etiketten aan de jonge dames van het keizerrijk onderwijst. En Campan die staat op zeer goede voet met het zusje, een van de zusjes van Napoleon, Caroline. Ook een straffe mevrouw. En het is Campan, Madame Campan, die Éléonore de Nueil, een van haar pupilletjes dus, in contact brengt met Caroline Bonaparte. En dat leidt meteen tot werk. Ze mag daar meteen dame d'annonce worden. Dat is een ronkende titel voor een job die er uitsluitend in bestaat om de prinses bij officiële aangelegenheden aan te kondigen. En Éléonore, 20 jaar, een wonder der natuur hoor. Ze is bijzonder knap, brunet, koket, luchthartig, flirtend een beetje met de vulgariteit. Maar eigenlijk zeggen dat het echt een vrouw is zoals Napoleon ze graag heeft. En dat valt natuurlijk ook haar werkgeefster, Caroline Bonaparte, op. Want Caroline, altijd paraat hoor. Die Caroline, een geslepen tegenstander van Joséphine. En altijd paraat om Joséphine een haak te zetten. En wanneer ze zo voelt dat die Éléonore de Nueil, dat die toch uit het juiste hout is gesneden om haar broer, de keizer, te behagen. Ze gaat toch wel zorgen dat ze haar hofdametje daar in zijn kielzog krijgt. Zo ver ging dat. Ze heeft menige hofdame trouwens letterlijk het bed van haar broer ingeduwd. Alleen maar om die Joséphine te pesten. En dat gaat dus ook gebeuren met de Nueil. En Éléonore de Nueil wordt een van de vele maîtresses. En ze zou waarschijnlijk, we zouden de moeite niet genomen hebben om haar zo uitvoerig te belichten, mocht het niet zo geweest zijn dat er van die affaire, die 11 maanden en nog wat heeft geduurd, dat daar een kind van komt. Op 13 december 1806 baart ze een zoontje. Een zoontje waar je niet langer dan een seconde hoefde naar te kijken om meteen te zien de trekken van de vader te herkennen. Het is gesneden, het is Napoleon. En ze noemt dat kind trouwens Léon, een soort van verborgen verwijzing naar de natuurlijke vader. En heeft dat kind ook nooit verstoten of zo. Als hij later terugkeert naar Parijs van de oorlog, dan zal hij ervoor zorgen. Hij zal vaak met dat kindje gaan spelen in de persoonlijke appartementen van zijn zus, van Caroline. Maar heel belangrijk is natuurlijk dat de geboorte van die Léon het bijna onomstotelijke bewijs is dat het probleem van de kinderloosheid in het echtpaar Bonaparte niet bij Napoleon, maar dus met nog meer zekerheid bij Joséphine ligt. Hoewel Napoleon, ik denk, daar toch nog een klein beetje aan getwijfeld heeft. Want weet je, Eleonore was niet van haar eerste relatie gebarsten, hoor. Ze had er al veel gehad. En ze was hem toch ook naderbij gekomen via de weg Murat. Vergeet niet, Caroline getrouwd met Murat. En Murat was een vrouwenronselaar. Dat was een versierder eerste klasse. De kans bestaat dus, moet Napoleon gedacht hebben, dat het Murat geweest is die haar bevrucht heeft. Dus hij wist het nog altijd. Hij wist het nog altijd niet helemaal zeker. Maar dat gaat veranderen op het moment dat Napoleon enkele maanden later opnieuw naar een grote veldtocht vertrekt, in Polen zal belanden en daar iemand zal ontmoeten waarvan ik denk, dat was de liefde van zijn leven. Het is 1 januari 1807. Napoleon staat voor de poorten van Warschau. Hij heeft net een oorlog met Pruisen, uitgelokt door Pruisen, gewonnen. De bondgenoten van de Pruisen, de Russen, die is hij ook aan het verslaan. De Poolse bevolking die is wild enthousiast over de Fransen, over de republikeinse politiek van de Fransen. Maar ook ze zien Napoleon als de bevrijder. De bevrijder, degene die hen gaat bevrijden van de Russen, die al jarenlang, decennia, het land bezetten, onderdrukken als een soort kolonie. En de bevolking overal waar hij komt, in de richting van Warschau, daar wordt hij echt onthaald alsof het Sinterklaas is. En zo zal het gebeuren dat er vanuit Warschau ook jonge meisjes van rijke Poolse adel en zo verder hem zelfs tegemoet rijden om zo snel mogelijk willen ze eigenlijk een glimp van die ster die hij is ontwaren. En een van die vrouwen, dat is Maria Walewska. Van adellijke kom af, in het huwelijk getreden met graaf Colonna Walewski. En gemakkelijk huwelijk was dat niet, want die graaf is ongeveer 80 jaar, die is 4 keer ouder dan zijn echtgenote, die zelf eigenlijk amper volwassen is. En terwijl de oude graaf in zijn kasteel blijft, gaat die Maria Walewska naar het stadje Blonje, samen met een van haar nichten, om daar samen met vele duizenden andere mensen Napoleon te verwelkomen. En het is in dat volkse tumult dat zich afspeelt rond de koets van de keizer, dat Duroc, zijn rechterhand, en de man die altijd een beetje moet zorgen dat er s'avonds in het eenzame leven van de veldheer toch wat vertier te beleven valt, die krijgt die twee meisjes in het oog en hij wenkt en hij zegt kom een beetje dichter. En plotseling staat Maria aan warempel tot haar verbijstering en verbazing en vreugde, oog in oog met de grote Napoleon. En ze vliegt hem letterlijk om de hals. En dat moet je niet doen met een man als Napoleon, want die trekt daar de juiste conclusies wat hem betreft uit. En ze roept in perfect Frans dat hij welkom is in haar land, dat hij haar held is, dat niets goed genoeg zou zijn om de aanhankelijkheid van de Polen te betonen. En die Napoleon, een beetje perplex, die blijft op zijn plek in de koets zitten. Maar de siddering, en Duroc ziet dat, de siddering, de elektriciteit, de vonken zijn daar. En hij kijkt eraan met dat die fantastische ogen van hem die al zoveel een overrompeld hebben. En hij reikt daar een tuiltje bloemen aan dat iemand in de koets heeft geworpen. En hij zegt, mevrouw, neem deze bloemen aan als bewijs van mijn goede bedoelingen. We zien elkaar terug in Warschau. En dan zegt hij nog enkele woorden die Maria Walewska maar werkelijk aan de grond gaan genageld achterlaten. Dat is helemaal ondersteboven van. Hij zegt, ik hoop dan van uw lippen een dankwoord te mogen ontvangen. En hup, de koets rijdt weg. En Maria beseft op dat moment, er bekruipt haar een duister voorgevoel. Ze beseft dan al op dat moment van, wat heb ik gedaan? Wat heb ik bij die man veroorzaakt? Wat gaan daar de gevolgen van zijn? En wat de gevolgen zijn, wel, dat gaat ze heel, heel snel weten, want enkele dagen later is Napoleon in Warschau. En onmiddellijk gelast hij Duroc om bij de Poolse overheid een onderzoek te gelasten naar wie was dat meisje daar in Blonje. Wie was... En de persoonsbeschrijving, iedereen kent iedereen op dat moment. Hij is van adel. En de persoonsbeschrijving, Duroc heeft er niet veel moeite mee om er een naam op te plakken. Het is Maria Walewska en zo verder en zo verder. Er moet onmiddellijk een bal georganiseerd worden. Dat bal zal zogezegd door Talleyrand als gastheer worden georganiseerd. En onmiddellijk natuurlijk een uitnodiging aan Walewska. En het is de oude graaf zelf, haar echtgenote, dik in de 80, die zegt, je moet daar naartoe gaan. Onmiddellijk voelen de Polen dat politieke belang natuurlijk van een van hun vooraanstaande vrouwen, die in de gunst valt, in de smaak valt, ze durven nog niet meer denken, van de man die hen gaat bevrijden, van de man, de enige in Europa die het voor hen opneemt. En dus, van de eerste dag wordt dat een staatszaak voor de Polen, die beginnende relatie, waar ze nog niet goed weten hoe en wat, tussen die jonge Maria Walewska en de grote Napoleon. En ze gaat dus naar dat bal met wat tegenzin en zo verder. Ze heeft zich niet echt uiterst elegant gekleed, helemaal niet sexy zelfs. Een eenvoudige witte satijnen baljurk, geen juwelen. Ze belandt op dat bal en onmiddellijk Poniatowski, een van de Poolse sterkhouders, die stevend onmiddellijk door de aanwezigen, baant zich een weg en die komt bij haar. En het eerste wat hij zegt is, de keizer zou graag met u de dans van de avond inzetten. En zij antwoordt daar koudweg op, ik dans niet vanavond. Zeer ontmoedigend moet dat geweest zijn voor die arme Polen, zeg. En hij komt het haar nooit zeggen, zo precies alsof het een bevel is. Maria wil dat niet. Het wordt nog erger, want Napoleon, die dat allemaal vanuit de andere kant van de zaal, een beetje vanuit zijn ooghoeken monstert, die ziet natuurlijk ook aan de blikken van een paar van zijn ordonnansen, de jonge kerels die in de volheid van hun jeugd zijn, dat ook zij een oogje hebben op die Maria Walewska. Geen concurrentie, alstublieft. En dus onmiddellijk krijgt Duroc het bevel om een paar van die ordonnansen die te nadrukkelijk kijken naar die Polen, die krijgen onmiddellijk een overplaatsingsbevel. Dat duurt geen uur. Of die zitten in de andere kant van Polen, bij een ander regiment. Weg ermee. En ja, de avond gaat verder. Er wordt gedanst, er wordt hier en daar een achterloos praatje gemaakt. Hij begaat weer enkele flinke blunders, onze vriend Napoleon. En op een bepaald moment kan hij het niet meer houden. En hij met besliste tred, zoals je hem voor je ziet natuurlijk, met die kleine figuur waar iedereen onmiddellijk voor opzij gaat, stevend hij af op Maria Walewska. De sporen klinken op het parket van de balzaal. En zij ziet daar de oerkracht zelf komen afgestevend, staat daar naast haar. Ze kijkt naar hem en het eerste wat hij zegt is, kijkt eens even naar haar kleed en in zijn typische stijl een opmerking over haar uiterlijk. Wit op wit, dat past toch niet, madame, zegt hij. En dan zegt hij, en men kan het nauwelijks horen, het zijn alleen de dichtstbijzijnden die het horen, dit is niet de verwelkoming waar ik recht op meende te hebben nadat. En de rest fluistert hij. Niemand hoort dat feit dat men hem iets hoorde fluisteren, zag fluisteren in dat oortje van Maria Walewska. Dat gaat als een lopend vuurtje door die balzaal. En dat is het laatste wat ze nog kunnen bespreken over hem, want nadat hij dat gezegd heeft, is hij als in een vliegende vaart, stormt hij dat bal uit en laat iedereen perplex achter. Maria nog het meest. En dan begint het. Ze is nog niet thuis, die avond na het bal, en daar ligt al een brief. Een brief, ze scheurt hem open en als ze hem leest, weet ze, dit wordt een catastrofe. Ze leest.
Ik heb alleen u gezien, ik ben gek van u, ik verlang naar u. Graag een onmiddellijk antwoord om de ongeduldige hartstocht te kalmeren van Napoleon.
Kom zomaar eens aan je nachtrust. 'S Ochtends vroeg staat Poniatowski, de sterkhouder van de Poolse regering, al aan haar deur. Begrijpt ze wel goed wat hier op het spel staat, vraagt hij. Ben jij nog wel goed bij je hoofd? Wil je eens alsjeblieft doen wat die man vraagt? Zegt Maria, die zegt, mijn eer is hier in het geding, ik geef niet toe. En dat gaat zo dus dagen doorgaan. Dag na dag gaat er ofwel een brief komen, ofwel drie brieven komen. En 3 dagen later zitten ze weer vlak bij elkaar, want Er is een diner georganiseerd. De Walewskas op diner bij de keizer samen met een heleboel anderen vooraanstaande. En ze zit toch wel, zo heeft men dat geplaatst, ze zit naast Turok, recht tegenover Napoleon aan tafel. En die Napoleon die gaat tijdens dat hele diner niet één keer het woord tot haar richten, maar hij doet dat op een andere manier, terwijl hij met de rest van de tafel wat van gedachten wisselt over de belangrijke internationale kwesties van de dag en de oorlog met Rusland en zo verder. Maar hij, ondertussen communiceert hij voortdurend in een soort van gebarentaal met Duroc, die alles natuurlijk, hij kent hem door en door, een vingertje, een handgebaartje, een wenkbrauw die is fronst, en Duroc weet onmiddellijk wat hij daarmee wil zeggen en legt dat vervolgens uit aan Maria Walewska, die naast hem zit. En dat gaat dan over waarom heeft ze die roos die hij haar gisteren gestuurd heeft niet op haar corsage gespeld? Heeft ze die brief wel gekregen van eergisteren? Waarom heeft ze daar niet op geantwoord? En zo. Dus doodmoe gaat dat mens s'avonds naar huis om dan de volgende ochtend weer een brief te krijgen. En die brief luidt als volgt.
Heb ik u mishaagd, madame? U hebt me desondanks de indruk gegeven dat ik op meer mocht hopen. Heb ik me vergist? Uw geestdrift vermindert naarmate de mijne toeneemt. Ik kan er niet meer van slapen. Houd u toch een sprankje vreugde aan een arm hart dat u alles wil geven. Is het zo moeilijk om mij een antwoord te geven? U bent me al twee verschuldigd.
Ze heeft die brief amper gelezen. Het slaat 12:00 op de klok en er komt nog een brief binnen. Deze keer is het Constant die aankomt gedraven met een schrijven.
Er zijn momenten in het leven waarop te veel emoties een mens pijn kunnen doen. Dat is wat ik voel. Hoe kan toch mijn hart verlicht worden, ik die aan uw voeten zou willen liggen en u die uw gevoelens laat afremmen door zwaarmoedige overwegingen. Oh, kom toch. Al uw wensen zullen vervuld worden. Uw vaderland zal me nog meer aan het hart gebakken zijn als u medelijden toont voor mijn arme hart. Napoleon.
Uw vaderland zal me nog meer aan het hart gebakken zijn als u medelijden toont voor mijn arme hart, Napoleon. En dit is natuurlijk het zinnetje dat haar bijna overstag zal doen gaan, want eigenlijk, dit is gewoon chantage van zijn kant. Hij zegt eigenlijk geef je en dan zorg ik voor Polen. Dat staat daar eigenlijk min of meer in, maar ook dat pakt nog niet helemaal. Het gaat zomaar door. Het komt uiteindelijk tot een echte regeringszaak. Op een bepaald moment staat haar salon, staat daar vol ministers. Poniatowski en een heleboel mensen die allemaal op haar komen inpraten. Haar eigen man, die zegt, je moet dat doen. Maria Walewska zal uiteindelijk zelfs een brief krijgen van de voorlopige Poolse regering, waarin letterlijk te lezen staat dat ze haar gevoelens moet opzij zetten omwille van het geluk van haar 20 miljoen landgenoten. Ja, ga haar maar eens aanstaan als jong meisje tussen hamer en aanbeeld. En het wordt altijd maar erger. We zijn nu 12 januari 1807, 10:00 s'avonds. En ja, Duroc komt nog eens aandringen. Ga mee. Ze zwicht. Ze laat zich aankleden door haar kamenierster. En per koets gaat het naar het koninklijk paleis, waar ondertussen de keizer ingekwartierd is. En via een geheime achterdeur verdwijnt ze daar in de coulissen. En daar zal het eerste echte gesprek plaatsvinden. En Walewska, die wil het natuurlijk niet hebben over romantiek. Die wil het hebben over politiek. En dat is natuurlijk niet wat Napoleon wil. Dus dat is al een heel moeilijk begin. En terwijl de tranen haar letterlijk in de ogen staan, begint ze als steeds een politiek betoog af. Ze wil over die onafhankelijkheid praten. Napoleon ziet dat natuurlijk als een soort doorzichtig vertragingsmanoeuvre en pakt daarin zijn armen, zij vlucht weg, ze trekt zich weg naar de deur, wil vluchten, blijkt op slot te zijn. Enfin, men ziet het zo voor zich allemaal, zachte dwang, terug naar die stoel. En dan verandert zijn toon en zegt, kijk eens, uw man heeft geen bezwaar tegen ons overspel, waar gaat het hier eigenlijk over? Hij begrijpt dat niet, dat zij niet op die manier wil zich laten overmeesteren. En ja, oké, uiteindelijk laat hij haar gaan. En ze heeft het gevoel, als ze op dat moment het paleis verlaat, dat ze gewonnen heeft, dat ze hem denkt dat ze Napoleon getemd heeft, tot ze opnieuw en de dag erna een reusachtig boeket bloemen krijgt van hem, plus een juweel met diamanten. En ze vindt dat ze wordt omgekocht en ze laat dat terugsturen naar het paleis. Je kunt denken, onder de hersenpan van Napoleon heerst ondertussen overdruk natuurlijk. Zij ook onder geweldige stress. En dan gaat het rond catharsis komen. Ze gaat trachten Warschau te ontvluchten. Er zijn Polen die haar herkennen, die haar eigenlijk tegenhouden en een beetje terugbrengen naar haar huis. En ze gaat dan toch maar uren te laat natuurlijk naar de volgende afspraak bij de keizer in dat paleis. En dat loopt uit op een scheldpartij. Hij gooit een horloge kapot. En ze valt bewusteloos van emotie. En wanneer ze bijkomt, gaan ze toch uiteindelijk voor het eerst de liefde bedrijven. En dat is een slecht begin, een moeilijk begin. Maar vanaf die nacht is ze wel elke avond opnieuw naar hem gegaan. Avond na avond gaat ze hem in dat koninklijk paleis opzoeken. Ze komt alleen 's nachts en voor het ochtend wordt, probeert ze weer weg te geraken. En hij is gek van haar. Hij kan niet gauw genoeg uit de papieren geraken om en hij snakt naar dat moment waarop ze zal komen. En zij blijft trouw enerzijds aan dat oorspronkelijke motief om hem te zien. Dat is namelijk zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van Polen er nog eens goed in wrijven. Maar hij, en dat is het merkwaardige aan die relatie, hij begint daar naar te luisteren. Hij begint met haar te discussiëren en hij begint met haar over politiek, over grote internationale politieke aangelegenheden te redetwisten, van gedachten te wisselen. Het zegt al veel over, niet alleen over haar intelligentie en welbespraaktheid en inzicht, maar ook over die relatie die iets anders aan het worden is dan alles wat hij daarvoor met minaressen gehad heeft. Als hij zegt van, waarom kun je eens niet wat frivoler kleden, je bent altijd in zo donkere tinten in je garderobe, en dan zegt zij doodleuk, terwijl hij eigenlijk een beetje de romantische toer op is, zegt zij doodleuk, maar ik doe dat bewust, zegt zij. Dat is een boodschap aan u, een Poolse, die moet de rouwkleuren van haar vaderland dragen, en het is pas als jij die rouw opheft, de redenen om te rouwen, maar dan zal ik met plezier iets roos en iets wit en iets geels aandoen. Voilà. En zo bespeelt ze hem, maar heel openlijk. En dat is denk ik ook wat hij zo apprecieert in hoe ze te werk gaat. Open en bloot. Ze ziet hem graag en tegelijkertijd vecht ze voor haar land. En dat is iets wat in die romantische ziel die Napoleon was, ondanks zijn harde uiterlijk en zijn realpolitiek, dat is iets wat er regelrecht ingegaan is. Dat is iets wat blijven plakken is. Want zijn femme polonaise, zoals hij haar ondertussen ook al noemt, wel, die gaat hij eigenlijk, dat wordt een hechte kameraadschap, men moet dat niet onderschatten, dat gaat zeker niet alleen over seks. Die hechte kameraadschap gaat ertoe leiden dat hij haar eigenlijk een diplomatieke opdracht toevertrouwt. Op wat moment moet hij weer aan de slag, op de slagvelden. En hij stuurt haar naar Wenen om met de Oostenrijkers eigenlijk te gaan praten over gebiedsverdeling in de Pools-Oostenrijkse invloedssfeer. Dan kunnen we toch alleen maar zeggen dat hij die taak toevertrouwt aan een vrouw, aan een Poolse vrouw. Dat zegt genoeg. Dat zegt mij dat was zijn vrouw op dat moment. Dat was iemand die hij 100% vertrouwde, waarin hij alleen van hield, maar waar hij, en dat is nieuw in ons hele verhaal over het hart van Napoleon, waar hij diep respect voor had. Het is een verrukkelijke periode daar in Warschau voor Napoleon en voor die Maria Walewska, maar het lelijke gelaat van de realiteit gaat zich natuurlijk weer laten zien. En Rusland blijkt een taaiere klant dan hij had gedacht. En terwijl Polen verdwijnt onder een sneeuwtapijt, moet Napoleon opnieuw aan de bak en hij moet zijn Maria verlaten. En ze zal haar lobbywerk in Wenen aan het verrichten zijn bij de Oostenrijkse regering als ze daar op 15 februari een brief van hem krijgt. Een brief die hij moet geschreven hebben met, tussen de bloedgeulen werkelijk. Want Hij heeft net de veldslag van Eylau gewonnen. Een verschrikkelijke veldslag waarvoor het eerst het Franse leger tienduizenden slachtoffers kent. Bij krakende vriestemperaturen zijn daar zoveel mannen gesneuveld. En het is toch wel met de emotie in de pen dat hij haar het volgende schrijft.
2 dagen hebben we gevochten en we zijn meester van het terrein gebleven. Mijn hart is bij jou. Als alleen mijn hart zou spreken, zou je burger van een vrij land zijn. Leid jij net zoveel als ik onder deze verwijdering? Ik mag het hopen. Ik zou je graag zien terugkeren naar het kasteel te Warschau, jouw kasteel. Je bent te ver van mij. Houd van mij, mijn lieve Marie. En heb vertrouwen in je Napoleon.
Hou van mij, mijn lieve Maria. En heb vertrouwen in je Napoleon. Ah, dat is toch wel... Je moet hem zien zitten, hè. Als hij dat schrijft, dat is op het kerkhof. Letterlijk, van Eylau. Hij moet zijn blik gehad hebben op duizenden lijken en paardenpoten die omhoog steken uit de sneeuw en de honger en de miserie van zo'n veldslag. En dan dat in zijn hoofd. Ja, dat is de... Ik heb daar geen woorden eigenlijk voor. Dat moet mensen helemaal ondersteboven gezet hebben. En zeker Maria, die dat te lezen krijgt, weken na de feiten. Het zal nog maanden oorlog zijn en ondertussen op de achtergrond gaan natuurlijk de menselijke dingen en drama's verder. Het is in die eerste maanden van 1807 dat er eigenlijk 2 dingen gebeuren die op het privévlak die de levensloop van Napoleon toch wel serieus gaan beïnvloeden. Het goede nieuws is dat hij aan het front in Polen verneemt dat Léon geboren is, het kind waar we daar straks over gesproken hebben, dat hij verwekt heeft bij Eleonore Duhamel. Dat is natuurlijk leuk. Maar een beetje later, op 14 mei, komt er een koerier met post uit Den Haag, waar zijn broer Louis regeert. En zijn broer Louis is getrouwd ondertussen met Hortense de Beauharnais, eigenlijk Napoleons stiefdochter, want de dochter van Joséphine. En Louis en Hortense hebben een kind, een zoontje, ondertussen 5 jaar. En bij uitblijven van een eigen kind, van Joséphine en Napoleon, is dat zoontje, Napoleon Charles, is dat zoontje eigenlijk wel een beetje de gedoodverfde, de troonopvolger. Wel nu, het bericht is rampzalig, want het jongetje is gestorven in de armen van zijn moeder. En dat is een ongelooflijke opdoffer voor Napoleon. Want 1, hij is een troonopvolger kwijt, de enige die hij heeft. Hij had ook heel veel, ja, hij koesterde veel affectie voor dat jongetje, speelde veel met hem. Hij krijgt daar een draai om de oren. En hij gaat diezelfde avond, wanneer hij die brief uit Den Haag gelezen heeft, gaat hij dat verdriet, dat diepe verdriet, uitdrukken in een brief. En het is geen brief aan Maria Walewska. Nee, het is een brief aan Joséphine.
Ik voel het verdriet over de dood van die arme Napoleon. Jij begrijpt ook de smart die ik nu voel. Ik zou bij je willen zijn om je pijn te verzachten. Jij hebt het geluk gehad nooit een kind te verliezen. Maar dit is een van de eigenschappen en smarten die horen bij onze misère humaine.
Ja, misère humaine, dat is toch wel... Als er nu één uitdrukking is voor wat we hier nu allemaal meemaken, is dat wel de juiste dubbele klap op het persoonlijke en op het politieke tegelijkertijd. Hè. Maar er is ook een opsteker. En wel in de persoon van Maria Walewska, die hem na maanden veldtocht opnieuw komt opzoeken in zijn hoofdkwartier, het kasteel Finkelstein in het oosten van Pruisen. De naam alleen al doet je denken aan wuivende zomerjurken en krullende haren en bloemen op tafel. Overdag zie je haar niet, maar 's avonds rent hij om bij haar te zijn. En dan brengen ze natuurlijk de nachten door in de privéappartementen. Deze periode, er zijn er zomaar een handvol geweest in het leven van Napoleon. Maar die weken in Finkelstein, dan moet hij volgens mij het echte geluk geproefd hebben. Maar ja, de tragiek van het leven wil natuurlijk dat die idylle in Finkelstein niet, niet gaat blijven duren, want aan het front ontbranden de vuurmonden opnieuw. En hij moet weer aan de bak. Maandenlang wordt het vechten met de Russen, tot hij uiteindelijk een van zijn grootste overwinningen gaat behalen. Op 14 juni, nabij Friedland, gaan de Franse troepen een verpletterende overwinning op Rusland halen. Het komt tot grote onderhandelingen, belangrijke onderhandelingen, waar de Europese verhoudingen fundamenteel gaan wijzigen in het voordeel van de Fransen, van Napoleon. En hij trekt zich stilletjes aan terug. En het wordt stilletjes aan, nu hij de zaak voor elkaar heeft. Rusland is verslagen, niet alleen verslagen, maar ook een bondgenoot geworden. Het is tijd om naar huis te keren, om terug naar Parijs te gaan. Hij is al te lang weggebleven uit het Franse machtscentrum. En dat is toch wel altijd een beetje spelen met vuur. Hij gaat terug naar Frankrijk keren. En dus natuurlijk afscheid moeten nemen van la femme polonaise, zijn femme polonaise, van Maria Walewska. De politieke realiteit laat hem geen andere keuze, dat beseft ze natuurlijk ook, maar ze is toornig, ze is verdrietig. En ze nemen afscheid van elkaar in oneenigheid, in een wederzijds verdriet, maar het kan natuurlijk niet anders. En een maand later is hij terug in Frankrijk, hij komt aan in het paleis van Saint-Cloud. En het is zo veelzeggend, zo alleszeggend, dat hij meteen, direct na zijn aankomst in het paleis, in het holst van de nacht, het eerste wat hij doet, is haar een brief schrijven.
Ma douce et chère Marie, jij die zoveel van je land houdt, zult begrijpen hoezeer het me verheugde terug te zijn in Frankrijk, na bijna een jaar afwezigheid. Mijn geluk zou compleet zijn als ik je hier bij me zou hebben, maar ik heb je in mijn hart. Hemelvaartsdag is jouw feestdag en mijn geboortedag. Twee redenen om op die dag in onze ziel verenigd te zijn. Je hebt me zeker geschreven, zoals ik nu doe om mijn wensen over te brengen. Het is de eerste maal dat we dat doen. Ik hoop dat er nog vele zullen volgen in de komende jaren. Au revoir, mijn lieve vriendin. Je zult me komen opzoeken vanaf het moment dat de zaken me de vrijheid geven om je te roepen. Lang zal het niet meer duren. Geloof in mijn onveranderlijke genegenheid. Vattige Napoleon.
Wel, als ik dat schreef in het hart van Napoleon, dan dat raakt je. En ik zal nooit vergeten, het raakte mij bijzonder, omdat ik dan nog het idee had opgevat om op dat moment de Adagietto van Mahler te beluisteren. U kunt zich inbeelden wat soort emoties mij bevangen hebben op dat moment. En dat was ook het geval voor Maria Walewska, wanneer ze weken later die brief van Napoleon onder ogen krijgt. In alle vezels van haar hart, van haar lijf, moet ze gevoeld hebben: deze man, deze uitzonderlijke figuur, gaat ze nooit meer willen loslaten. Maar ze zal hem ook nooit de hare kunnen noemen.
U luisterde naar Het Hart van Napoleon met Johan op de Beek, gebaseerd op het gelijknamige boek. U kunt alle afleveringen beluisteren via clara.be of u kunt zich abonneren op de podcast.